Hosea vanavond, hoofdstuk 9 en 10. Ik zei zo pas in een persoonlijk gesprek dat ik het niet de makkelijkste hoofdstukken vond. Als u ze thuis gelezen hebt, dan weet u dat ze bol staan van verkeerde dingen, van wat allemaal mis is. En als je de hele avond bezig zou moeten zijn met wat er allemaal niet deugt, wat er mis is, dan zou je misschien de volgende keer geneigd zijn om te zeggen, nou, ik weet het al. Het is toch mis en ik kom er niet meer. Misschien blijf je nog zitten en kan ik het echt wat omdraaien naar hem die echt deugt. Er is er maar één van, gelukkig. En die ene, dat is mijn heiland en dat is mijn verlosser. Dat is de enige met wie niets mis is. Een paar teksten uit hoofdstuk 9. Verheug u niet, Israël, tot jubelens toe, als de volkeren, want gij zijt overspeler van uw God afgeweken. Dat gaat dan zo door. Vers 7. Gekomen zijn de dagen van de bezoeking, gekomen de dagen van de vergelding. Israël, dan gaat het over de 10 stammen, zal het ervaren. Dwaas is de profeet, waanzinnig de man des geestes. Die zegt dus dat hij door de geest des Heeren spreekt, maar het is waanzin. Wegens de grootte van uw ongerechtigheid en omdat er grote vijandschap is. De wachter over Ephraim, dus weer de duiding voor 10 stammen, bij mijn God de profeet, een strik van een volgevanger is op al zijn wegen. Vijandschap in het huis van zijn God. Ze hebben diep verdorven gehandeld als in de dagen van Gibea. Hij zal hun ongerechtigheid gedachtig zijn, hun zonden bezoeken. Vers 11. Misschien mag ik nou even duiden dat in vers 10 sprake is van Baal Peor. Dus midden in vers 10. Zij echter gingen naar Baal Peor en wijden zich aan de schandgod. 11. Ephraims heerlijkheid zal wegvliegen als het gevogelte. Geen geboorte, geen moederschoot, geen ontvangenis meer. Ja, al brengen zij hun zonen groot, ik zal hen kinderloos maken, zodat er geen mens meer zal zijn. Wee hun, wanneer ik van hen wijk. Vers 15. Al hun boosheid is in Gilgal, daar heb ik ze dan ook gehaat, wegens hun boze handelingen, en zal ik ze uit mijn huis verdrijven. Ik zal ze niet meer lief hebben, al hun vorsten zijn opstandelingen. Ephraim is geslagen, hun wortel is verdord, vrucht zullen ze niet zetten. Wanneer zij nog kinderen zouden voortbrengen, zal ik de lievelingen van hun schoot doden. Mijn God zal hen verwerpen, omdat ze naar hem niet geluisterd hebben. En ze zullen dolende zijn onder de volkeren. Vers 4 van hoofdstuk 10, ze spreken holle woorden, zweren valse eden, sluiten maar verbonden en het gericht schiet op als een gifplant in de voren van de akker. Dan vers 8, en verwoest worden de hoogten van Awen, dat is het huis van de afgoden, Ha-Awen. Israëls zonde. Doornen en distelen zullen hun altaren overwoekeren en ze zullen zeggen tot de bergen bedekt ons en tot de heuvelen valt op ons. Nog een keer Gibea, sinds de dagen van Gibea hebt gij gezondigd, Israël. Iets verderop, vers 11. Ephraim was een afgerichte jonge koe die gewillig dorste. Ik heb haar schone hals gespaard, ik ga Ephraim inspannen. Nu Juda zal ploegen, Jacob eggen, zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint uw nieuw land, dan is het tijd om de Heere te vragen totdat hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen. Vers 15 nog, zulks heeft Bethel u aangedaan vanwege uw diepe verdorvenheid. In de morgenstond wordt de koning van Israël voorgoed verdelgd. Tot zover het lezen van die hele nare opsomming, die nare, verschrikkelijke opsomming over de 10 stammen. In deze 2 hoofdstukken worden 4 gebeurtenissen uit het verleden naar voren geroepen. Ik heb ze alle 4 met jullie gelezen. Het eerste ging over Gibea. Het tweede ging over Baal Peor. Het derde ging over Gilgal. En het vierde ging over Bethel. Alle 4 kwamen voor. En al die 4 bijzondere gebeurtenissen, negatieve voorvallen uit het verleden, worden nu eigenlijk als een soort schabloon, als een soort master neergelegd. En nu blijkt dat Israël, de 10 stammen, er na zoveel jaren weer precies zo zijn ingetuind. Ik wil ze in elk geval benoemen, Gibea. U vindt dat hele gebeuren omtrent Gibea in het Richterenboek. De vorige keer zei ik iets over Bethlehem en over ons gaan naar Bethlehem. Het verlangen om de Heer Jezus te zien in Bethlehem. Maar er is ook ooit iemand uit Bethlehem vertrokken. Die had het daar wel gezien. Dat was een kleinzoon van Mozes, zegt de Bijbel. En die kleinzoon van Mozes is op zoek gegaan en hij wilde voor zichzelf beginnen. Hij wilde een eigen parochie, een eigen kerk. Dit klinkt een beetje stom, maar dat is iets wat vandaag de dag ontzettend vaak gebeurt. En die kleinzoon gaat op stap en die zoekt waar hij terecht kan. Ontmoet, toevallig, een zekere meneer Micha. Die was al voor zichzelf begonnen. Die had een eigen tempeltje, een eigen godshuis. En die had een van zijn zonen tot priester gewijd. En die had al een aantal afgodsbeeldjes bij elkaar gesproken met gestolen geld van zijn moeder. Ik vertel niks nieuws hoor, het staat allemaal in de Bijbel. En die Micha die ontmoet deze Levitische jongeman, want het was toch een afstammeling van Levi, Mozes trouwens ook, een kleinzoon van Mozes zoals ik zei. En die denkt bij zichzelf, jongen, stel je voor dat ik nou eens een echte Leviet zou hebben als priester. Ja, maar dan zat ik helemaal goed natuurlijk met mijn eigen tempeltje. En hij komt met die man tot een overeenkomst. Ze maken een arbeidscontract op. Niet voor een paar maanden, ook niet voor een jaar. Geen jaarcontract, maar gewoon een arbeidscontract. Een stel kleren, wat geld. En deze jongeman komt in het huis van Micha en is zijn priester. Micha denkt, ik heb het nu helemaal goed. Een eigen godshuis en ook nog een gediplomeerde priester. Dus iemand met papieren. Alsof het stamboek vee is of zo. Nou, zoiets. Het klinkt allemaal stom, maar dit is ook stom. Het is gewoon een foute boel. Iets later komt in het huis van Micha een deputatie van de stam van Dan. Dat moet u ook even vasthouden. Dat moet u eigenlijk even parkeren. Dat die uit Dan komen. De stam Dan. En die zijn op zoek naar een ander erfdeel. Micha was op zoek naar een eigen godshuis. De Levitische jongeman was op zoek naar een eigen gemeente. En Dan was op zoek naar een eigen deel. Want dat wat de Heere gegeven had, dat was eigenlijk onvoldoende voor ze. Altijd hetzelfde. En ze komen toevallig in dat huis en die denken, nou weet je wat, die man die is priester, die kan ons wel even vertellen of onze weg voorspoedig is, ja of nee. Een soort waarzeggerij dus, horoscooptoestand. En die Levitische jongeman die zegt natuurlijk, ja zeker, uw weg, ga in vrede, komt helemaal goed. Ze gaan ook verder, zien een mooi stuk land, denken dit is precies verschrikt voor ons. Gaan terug naar hun eigen volksgenoten, komen daarna met de hele club, met alles wat strijden kan, terug. En denken, we gaan even een stop maken bij datzelfde tempeltje van Micha. En daar is die man. En weet je wat we doen? We nemen die hele man mee. Met zijn eigen hele tempel. Hebben wij ook wat. Nee, het klinkt stom, maar ik wil het ook zo graag zo ongeveer vertellen. En ze komen aan en arresteren deze Levitische jongeman met zijn beeldjes. En ze zeggen, je gaat nu met ons mee. Nou, hij protesteert nog, want ik ben bij Micha in dienst. En dit heb ik afgesproken, dat is het contract. Dus hij geeft nog wel eventjes van repliek. En daarna zeggen ze tegen hem: wat is voor u nou mooier, priester te zijn van één man, Micha, of priester te zijn van een hele stam? En de Bijbel zegt, toen werd zijn hart vrolijk. Hij denkt, ja, dit is promotie, had ik nooit bedacht, dit is het. En hij gaat mee. Dit is afgoderij in de stam van Dan geworden. En Dan wordt niet genoemd als het gaat om de zegen. En we vermoeden dat de antichrist ooit komt uit de stam van Dan. Het is de eerste stam met afgoderij. Iets later blijkt dezezelfde Egyptische, Levitische jongeman een bijvrouw te hebben die bij hem wegloopt. Nou ja, daar kun je dan een bepaald oordeel over hebben, dat laat ik nu maar los. En hij zoekt haar na enige maanden toch weer op. Die vrouw die gaat weer terug naar Bethlehem. En wat er dan gebeurt, dat wil je eigenlijk niet lezen in de Bijbel. Het is afschuwelijk. Er wordt vreselijk gehandeld. Uiteindelijk snijdt deze Levitische man zijn bijvrouw in 12 stukken en stuurt die stukken vlees rond in Israël. Dat is de schandaad van Gibea. Dit wordt allemaal bij elkaar gevoegd. Als het niet in de Bijbel stond, zou ik het u niet vertellen. Maar dit staat echt in de schrift. Deze schandaad van Gibea wordt nu even hier als een soort model neergezet. Hoe handelen wij met de meest waardevolle dingen van de Heer? De tweede groep die genoemd wordt is Baal Peor. Israël is op weg naar het beloofde land, krijgt onderweg te maken met Bileam. De Heere laat niet toe dat Bileam iets negatiefs over dat oude volk van God zegt. Schitterende dingen notabene, zegt Bileam. Een volk dat zijn gelijken niet heeft, een volk dat in gerustheid leeft, een volk schitterend gelegen aan rivieren. Geen onrecht aanschouw ik. Nog sterker, een ster gaat op uit Jacob en een scepter uit Israël. Prachtige profetieën over wat er nog gaat komen. Maar Bileam fluistert de koning van Moab in het oor: weet je wat je doen moet? Een soort disco bouwen. Ik zeg het maar met mijn eigen woorden hoor. Maar dat is het wel. En je moet dan de jongelui van Israël uitnodigen en de jongelui van Moab aan die jongelui van Israël laten ruiken en omgekeerd. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Nou, dat lukte. Iedereen stapte erin. Een feest van verbroedering. En Israël verzwagerde zich met Moab. En wat zegt de schrift? Israël koppelde zich aan Baal Peor, de god van Moab. Afgoderij dus. Er is gelukkig één zoon van Aaron, een Pinehas, die het allemaal doorheeft en die ook optreedt. Maar toch, dit gebeuren kom je de hele schrift door tegen. Tot in het Nieuwe Testament, daar wordt Bileam genoemd in combinatie met Baal Peor. In de Judasbrief, je vindt het allemaal terug. Derde gebeurtenis. Dat is Gilgal. Het is niet de historische volgorde. Soms wel, maar soms niet. Gilgal. Dat was de plaats waar Israël terecht kwam toen ze de Jordaan waren overgestoken in het beloofde land. De eerste camping, sorry voor het woord, maar de eerste legerplaats in het beloofde land. En daar hebben ze de 12 stenen uit de Jordaan neergelegd tot een gedenkteken. Daar hebben ze het Pascha gevierd in het land. Daar hebben ze voor het laatst het manna gegeten, nog één keer. Daar hebben ze voor het eerst gegeten van het overjarige koren, van wat er van het land als voedsel aangeboden werd. Een geweldige plek. Daar is de besnijdenis geweest, het zondige vlees is weggesneden. Ze hebben de Heere een soort commitment gegeven en nu willen we geheiligd leven. In Gilgal, is dat zo gebleven? Nee, het is een plaats van gesneden beelden geworden. Dat is een moeilijke misschien, want het is op zich prachtig wat daar is gebeurd. Maar prachtige dingen die de Heer heeft gedaan kunnen afgodische vormen krijgen. Dat heb ik vaker uitgelegd. Misschien ook wel dit voorbeeld gebruikt. Stel dat jij, laat ik het anders zeggen. Ik ken iemand die in de goot gelegen heeft. Dat voorbeeld heb ik ook gewoon gezien. En die is tot bekering gekomen. En dat is zo geweldig geweest, dat is zo groots geweest, dat hij uiteindelijk in zijn eigen gemeente een getuigenis gaf van wat er met hem is gebeurd. Nou, iedereen, prees God, dankte de Heer voor dit geweldige wonder. Tot zover gaat het super. Daarna zegt één tegen zijn zoon die in een naburige dorp woont, in een andere gemeente zit. Weet je, je moet broeder Jan een keer uitnodigen en die moet je zijn getuigenis laten geven, want je weet niet wat je hoort. Nou, broeder Jan, zou je ook een keer in die naburige plaats willen komen om je getuigenis te geven? Ja, dat wil ik wel. Heeft hij gedaan en het resultaat was prachtig, opnieuw geweldig. Maar die had ook weer een tante die in Sebaldeburen woonde. Nu noem ik stomme dingen, maar gewoon om aan te geven hoe dat ging. En die nodigde Jan ook uit. Nou, Jan denkt, ik ben toch wel belangrijk geworden. Het heeft een poosje geduurd en toen was het niet meer het verhaal van de Heere in Jan zijn leven, maar dan was het het verhaal van Jan. En de Heere kwam ook nog even aan bod. Wat wil ik nou zeggen? Toen werd het mooie van de Heere een afgodisch iets. Het ging niet meer om de Heer, maar het ging om iemand anders. Dat gevaar is er als je een mooi lied kunt zingen, of een toespraak kunt houden, of een getuigenis kunt geven, of iets voor de Heer kunt doen. Ik zeg dit heel bewust zo, want het is werkelijk een probleem. Gilgal, het begint geweldig. Uitgangspunt van de verovering van het land, totdat ze vergaten wat Gilgal eigenlijk was. Het zondige vlees weggesneden, de besnijdenis. Afwending betekent Gilgal. Het is allemaal weg. Het is de mens op de troon geworden. En als de kerk vandaag alleen maar praat over wat Calvijn ooit gezegd heeft, of wat Luther gedaan heeft, of wat Zwingli deed, of wat Moody zei, of Spurgeon, of ja, wat we te danken hebben aan hedendaagse predikers of voorgangers of zangers of bestuurders. Lieve mensen, in no time is dat wat op zich goed is tot afgodische proporties gebracht. Is zomaar gebeurd. Gilgal, dat is de les van Gilgal. Dat is een hele belangrijke. We hebben nu nog één te gaan, Bethel. Bethel, dat was natuurlijk de plek waar Jacob de ladder zag. Poort des hemels, Genesis. Engelen Gods opstijgen en neerdalen, dit is de plek. Hoe ontzagwekkend is deze plaats? De Heere is aan deze plaats. Bethel, huis van God. En wat werd het? In de dagen van Jerobeam werd daar een altaar gebouwd. Werden daar offerdiensten gehouden, stond Jerobeam bovenop het altaar, zei ook nog dat ze de man Gods moesten arresteren, zijn hand uitgestrekt, van die man moet je hebben, nou hij kon zijn hand niet meer terugkrijgen. Moest nog gebeden worden dat hij die hand weer terug kon krijgen. Bethel, de zonde van Jerobeam, die Israël zondigen deed. U vindt het, ik denk, 30 keer terug in de schrift. De zonde van Jerobeam, die Israël zondigen deed. Nou, nu zul je zeggen, dit soort voorbeelden moet in het volk Israël, waar deze geschiedenissen doorverteld werden, toch zo ingeslagen zijn dat ze nooit meer zouden afwijken zoals deze vier voorbeelden. Antwoord, ze zijn precies zo. En dat is heel triest. Dat leidt ertoe dat Hosea moet zeggen, de Heere kan jullie niet meer uitstaan. Dit gaat helemaal mis. En onder jullie zijn dwaze profeten. Ze zijn gewoon waanzinnig. Ze zeggen van alles, maar dat klopt voor geen meter. De wachters die jullie hebben, die zitten in een vogelstrik. Die zitten ook gevangen, die kunnen ook geen kant op. Ik lees voor, jullie hebben geen geboorte meer, geen moederschoot meer en geen ontvangenis meer. Letterlijk zo van, de geslachten sterven uit. Jullie zijn verworpen en jullie zijn dolende. Nou, dat woord dolende, dat kennen we nog een beetje uit de kerkgeschiedenis. De dolerende kerk en zo. Nu, dolende. Met andere woorden, jullie zijn niet meer op je eigen plek. Jullie zijn zwerven ergens anders. Jullie zijn gewoon niet meer op je prachtplek. En jullie gaan elkaar te lijf met holle woorden, met valse eden en met verbonden. Ze maakten afspraken bij het leven. Dit doen we en zo doen we en daar zetten we onze handtekening onder. En de altaren die zijn uiteindelijk overwoekerd door doornen en disteren. Doornen en disteren, gevolg van de zondeval, hebben hun altaren overwoekerd. Niks meer van over. Je zou zeggen, dit is einde verhaal. Er blijft van Efraïm, er blijft van de 10 stammen niets, maar dan ook niets over. En toch. In hoofdstuk 11 lazen we dat de Heer toch zegt, ik ga het toch weer herstellen. Ik ga het weer in orde maken. Dat heb ik met je gelezen, vers 11, vers 12. Zaait in gerechtigheid, oogst en liefde. Ontgint in nieuw land, dan is het tijd om de Heer te vragen totdat hij komt en voor uw gerechtigheid laat regenen. Met andere woorden, er is hoop. Nou, dit is de lijn van de beide hoofdstukken. Ik denk ook dat dat wel overkomt, dat u dit ook volgen kunt. Deze 4 voorbeelden, die toen in de geschiedenis geweest zijn, die zijn nu weer terug te vinden. En is het nu zo vreemd om te zeggen dat wij vandaag deze geschiedenis in onze Bijbel hebben, omdat we in dezelfde valkuilen stappen? Zijn wij beter? Wij weten ook van deze dingen. Hebben wij het daarna beter gedaan, omdat we dit wisten? Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Is dat zo? Of hebben u dezelfde fouten gemaakt? Bent u in dezelfde valkuil gevallen? Antwoord het laatste. Nu gaat het mij niet om dat uw gemeente zo slecht is. Of dat ergens geen goede groep zou zijn, een fijne groep zou zijn, waar het goed toeven is. Die zijn er, gelukkig. Maar het gaat hier om de 10 stammen. Tien van de 12. Ik heb vorige keer geloof ik iets over de verspieders gezegd. Dat meende ik mij te herinneren, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Dat heb ik wel gedaan. Die 10 is ongeveer zo'n 83-84%. Die 2, dat is ongeveer 15-16%. Maar dat maakt niet zoveel uit. Zoiets is het, zeg maar 84-16. Het merendeel. En als ik nu naar christelijk Nederland kijk, misschien wel naar de christelijke wereld, ja, dan kom ik tot een dergelijke conclusie. Het merendeel. Ik lees veel over Israël. Ik hou mijn hart vast. Je zou zo graag willen dat dat wat christelijk heet in het land nu vandaag, dat dat echt christelijk is. Dat is niet zo. Er zijn hele horden christelijk, maar die vechten net zo hard als alle anderen. Die hebben ook ruzie met elkaar. Neem alleen maar de grafkerk. Er zitten 4 soorten christelijke kerken. Nou, die hebben constant boeien met elkaar over het onderhoud en over het lekkende dak en over weet ik veel. Die spreken dan wel iets af van, ja, van zo laat tot zo laat mag jij erin. En van zo laat tot zo laat. En dan wordt, als die er geweest zijn, eerst de hele zaak gereinigd. Want ja, je kunt natuurlijk niet in hetzelfde nest van die ander komen. Nou, dat gaat al tijden zo. En dat is dan christelijk. Als je dan vraagt, wat is het christelijke? Ja, dat is de overlevering, dus de vorm. Soms zal er leven uit God zijn, maar meestal is het alleen maar overlevering. Hoe is het vandaag in Nederland? Ik denk dat je dan ook misschien wel moet zeggen dat het merendeel, misschien wel de 10 stammen, sorry hoor, even voor dat getal, maar dit is het merendeel van het volk van God wat nu aangesproken wordt. En dat merendeel is misschien ook dolende, maakt ook allerlei afspraken, bemoeit zich met politiek, gaat allerlei dingen aan. Hebben ook profeten die van alles zeggen. Maar hun altaren zijn overwoekerd door doornen en distelen. Voor sommigen is dit precies de tekst die ze nodig hebben om eens even flink tekeer te gaan in hun eigen club. Dat moet u niet doen. U moet flink tekeer gaan in uw eigen denken en in uw eigen hart. Maar scherp is het wel. Het is vrij scherp. Wat zouden we moeten doen? Lieve broeders en zusters, toen hebben ze het gehoord van dwaze profeten en van waanzinnige lieden. Ze hebben van de Heer Jezus gezegd dat hij buiten zinnen was. Zijn familie kwam om hem mee te nemen, maar ze konden hem niet bereiken. En ze vonden dat hij waanzinnig was. Buiten zinnen. Maar voor hen die geloofd hebben, is het de kracht Gods, zijn het de woorden Gods, is het de wijsheid van God en is het alles. Jij en ik hebben zoveel te danken aan wat God aan profeten heeft gestuurd. Het getuigenis van Jezus is de geest, dat is de adem van de profetie. De inhoud van de boodschap is het openbaar maken van de Heer Jezus, het onthullen van de Heer Jezus. En als ze dat niet doen, dan horen ze bij die waanzinnige profeten. En als ze dat wel doen, dan horen ze bij onze Heer Jezus zelf. En ik vind het zo wezenlijk. Waanzinnig de man des geestes. Er staat er inderdaad in onze vertaling met een kleine letter. Dat is ook terecht. Want het zijn wel geesten, maar dat zijn niet, het is niet de geest van de Heer. Het is niet de Heilige Geest. En vandaag zouden de gelovigen alleen maar gediend kunnen zijn, moeten zijn, met profeten die namens de Heer spreken over de Heer Jezus. En die u en mij iets vertellen over de Heer Jezus. En ik hoop dat u die profeten hebt. En dat er in uw gemeente 2 of 3 profeten spreken. Aha, dat is 1 Korintiërs hoofdstuk 14. Nou, dan kunnen de anderen rustig hun mond houden. Want als je 2 of 3 profeten hoort spreken over de Heer Jezus, dan krijg je wat. Dan heb je wat. Maar als je vandaag de dag luistert en zegt, maar wat hebben ze nu gezegd? Ja, sommigen die hebben een soort Columbus-preek, en dat hebben we vaker uit de doeken gedaan. Die ging weg ergens vandaan en toen hij ergens was, wist hij niet waar hij was. En toen hij weer terugkwam, toen wist hij niet waar hij geweest was. Hij was gewoon heen en weer gefietst. Maar hij had eigenlijk geen idee wat er precies gebeurde. Zo schijnt soms een preek ook in elkaar te zitten. Als je vertrekt, dan kom je ergens en je hebt geen idee waar je bent. En als men je vraagt, waar was je toen? Ja, dat weet ik ook niet zo precies. Als je terug bent, dan ben je het helemaal kwijt. Dan weet je niet waar je geweest bent. Sorry, dit is geen kritiek. Maar ik wil zo graag terug naar die enorme waarde van de man Gods in jullie midden. En bid voor je dienaar des woords. Bid ervoor dat hij de woorden van de Heere spreekt. Dat hij het over de Heer Jezus heeft. Dat is niet iemand met een kleine letter G, des geestes, maar met een hoofdletter G. De profeet die spreekt namens de Heer. Ik denk dat de opwekking dan al begonnen is. Als dit gebeurt. En als wij zulke verlangens ook uiten. En de wachter, die is dan niet gevangen in een soort strik, in een soort vogelstrik. Dat was het tweede wat ik noemde. We lazen dat allemaal hoor, in de tekst. Maar de wachter, die kijkt uit op de muren, die ziet het gevaar komen en waarschuwt. Niet de wachters die ook gebonden zijn, die ook verstrikt zijn in iets, maar de wachters die oog hebben voor de gevaren die dreigen. Ezechiël was als wachter, hoofdstuk 3, nog een keer als wachter, hoofdstuk 33, aangesteld, om uit te kijken. Waar zijn de wachters? Ja, u verwart zwartkijkers met wachters. Zwartkijkers zijn mensen die overal gevaren zien, die altijd het negatieve kunnen produceren. Die zijn er ook, maar dat zijn niet dezelfde als de wachters. De wachters vertellen u ook, de Heer Jezus komt eraan. Houd moed, hij komt, hij staat op aanbreken. Dat zijn de wachters. Natuurlijk zullen ze het gevaar signaleren, zullen ze de bazuin aan de mond zetten en zullen ze het geklank van de bazuin laten horen. Maar ze zullen u ook vertellen van de Heer Jezus. Of zitten onze wachters ook al vast? Ja, in de theologie kun je verstrikt raken. Sorry hoor. Verstrikt in de strik van een vogelvanger. Maar je kunt in de theologie ook verstrikt raken. Je kunt helemaal vastzitten. Je kunt helemaal doldraaien in een bepaald cirkeltje. Komt heel vaak voor. En je kunt in de overlevering helemaal verstrikt raken. De gewoonte, de traditie. En je kunt in je eigen denken zelfs verstrikt raken. En je kunt denken dat je een hele bijzondere dienst hebt. Terwijl je misschien helemaal niks te zeggen hebt. Dat komt ook voor. In die tijd, zei ons stukje tekst uit Hosea, is er geen geboorte, is er geen moederschoot, is er geen ontvangenis. Ik heb ze pas gezegd, natuurlijk letterlijk. Met andere woorden, dit sterft een keer uit. Daar komt niks bij. Nou, ik kom ook in gezelschappen waar de kleur grijs, dat is deze kleur ongeveer, 1213 volgens mijn kapper, de overhand heeft. En je vraagt je af, geen geboorte meer. Nou, komt wel heel dichtbij. Geen moederschoot, geen ontvangenis. Er komt helemaal niks bij. Dat moet toch een keer uitsterven. De gedachte aan de komst van de Heer Jezus lijkt vandaag een hobby te zijn voor wat grijze lieden. Deze kleur dus. Nee, gewoon, het is gewoon zo. En het is alsof die jongeren daar eigenlijk geen interesse in hebben. Geen feeling mee hebben. Zegt ze niks. Ik wil het even omdraaien. We hebben net, en dat was ook een stukje van de vorige boodschap hier, Bethlehem gehad. We hebben de kerstdagen achter ons. De geboorte van de Heer Jezus. Geen geboorte. Zit dat er ook in? Ja, dat zit er ook in, ja. Geen ontvangenis. Geen moederschoot. Het is alsof de Heer Jezus langzaam maar zeker uit het hele kerstgebeuren is geretoucheerd. Weet je wel, een beetje weggegumd, weggevlakt. Allemaal een beetje gemodelleerd. Het moet allemaal een beetje appetijtelijk worden vandaag. Het moet wat anders. Maar het gaat niet meer over hem. Dat was mijn angst de vorige keer. Laat het alsjeblieft over de Heer Jezus gaan en over zijn geboorte. Ik heb toen geciteerd, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De ontvangenis. Gods openbaring, epifanie. Gods openbaring. Het zichtbaar worden van de Heere God zelf en Yahweh zelf. Maar als dat er niet is, dan is er ook geen nieuw leven. Wie zal zich bekeren naar onze, laat maar zeggen, tradities, naar onze vormen? Ja, misschien eentje hier, daar, omdat je toevallig ook van klassieke muziek houdt of zo. Maar ik bedoel, dan heb je dit soort dingen. Maar echt de doorbraak kan alleen maar komen door het geloof in de Heer Jezus. En je moet vertellen over hem en we moeten mensen hebben die het over hem hebben. Die mensen zullen nieuwe geboorten zien. Die zullen ontvangenis zien. Die zullen inderdaad moederschoot zien. Die zullen misschien wel, laat me zeggen, hoe moet ik het netjes uitzeggen, zorg hebben voor pasgeborenen. Zoals er vandaag kraamzorg is. Een vroedvrouw en een kraamzorgster. Zorgen samen dat het kindje goed verzorgd wordt de eerste paar dagen. En ook dat de moeder verzorgd wordt. Zorg blijft. Zou dat nog kunnen in de gemeente? Het is een beetje raar misschien. Maar vroedvrouwen in Egypte die hebben een bijzondere beloning gekregen van de Heer. Dat weet u hè. Toen moesten de jongetjes in de Nijl gedumpt. Maar die vroedvrouwen deden dit niet en de Heer heeft ze allemaal een gezin gegeven. Jubel gij onvruchtbare, gij die niet gebaard hebt, breek uit. Zou dat vandaag nog, ja, in Israël zou het allemaal uitsterven. Dat is de taal. En vandaag dan, ja als u niet oppast, dan sterft het ook uit. En ik zeg niet dat u en ik daar iets in de volle zin aan kunnen doen, want de geboorte is altijd uit de Heer. Als hij het niet verwekt, als het nu de Heilige Geest van God is, dan wordt het niks. Ik heb gisteren getracht iets te zeggen over Efeze 3. Over dat Christus in uw hart door het geloof woning maakt. Nou, ik heb het over gehad over het kribbetje, ik heb het gehad over de moederschoot. In jou zit een moederschoot. In jou zit een kribbetje. Dat moederschoot dat is verborgen, dat kan niemand zien. Dat is voor jezelf, dat is intern. Dat kribbetje dat heeft te maken met anderen. Dan gaan anderen dat wat geboren is zien. Gaan ze ontdekken. Dan gaan ze duidelijk krijgen wie dat is. Maar Christus in ons. Waarom ging het nu zo mis in Israël? Omdat ze al die dingen kwijt waren. Volgende punt. Verworpen en dolende. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. De Heer heeft ze verworpen, hij kan ze niet handhaven in zijn getuigenis. Dat betekent niet dat die mensen allemaal verloren zijn gegaan. Dat betekent wel dat hij ze niet meer kon gebruiken als getuigenis van hem op aarde. Een kerk in Efeze, de gemeente van Efeze, moet oppassen dat de kandelaar niet wordt weggenomen. Is ook weggenomen, het is nu een grote ruïne. Efeze. Ja, een museumstad. Amen. Jammer hè? Kerk van Efeze, museumstad. Nou, daar heb je wat aan. De Heer Jezus zijn van Capernaum, het wordt één grote ruïne. Nou, als je ooit in Capernaum geweest bent, of Cafarnaum, dan weet je, het is een complete ruïne. Er is niks. Alleen maar restanten. Verworpen. De Heer kan ze niet gebruiken. Kan de Heere ons nog wel gebruiken? Zou de Heere ons een woord willen geven vanavond om te zeggen, we moeten terug naar de kern, en dat is niet verworpen, maar aangenomen. Niet dolende, maar gevonden. Want hij is de weg en de waarheid en het leven. Dus niet dolende, maar terug en de weg gevonden. U denkt aan TomTom en aan andere navigatiesystemen. Maar ik denk aan de Heer Jezus. Die zei, kom maar bij mij. Als je de weg kwijt bent. Ik breng je. Ik leid je. Ik ben bij je alle dagen. Tot aan de voleinding van deze eeuw. Ik breng je. Ik zorg ervoor dat je aankomt. Ik zal niets laten ontglippen. Holle woorden hebben zij destijds gesproken. Ze hebben valse eden uitgesproken en gezegd. En ze hebben allerlei verbonden gesloten. Nu, de Bijbel zegt dat wat een man zegt, dat het ook waar moet zijn. Nummer 30, vers 2. De Heer Jezus heeft zich verbonden om te komen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij kwam. Hij heeft het werk volbracht. Hij heeft plaats willen bereiden voor jou. Dat heeft hij toegezegd. En hij wil je helpen, steunen, elke dag. En hij komt weer en hij zal je brengen waar je zelf bent. Waar hij zelf is. Verbonden. Maar mensen maken zomaar afspraken. Spreken van alles af. En dat wisselt per kwartaal bijna, zou ik zeggen. En er wordt zoveel gepraat en geschreven over afspraken. En die afspraken hebben allemaal te maken met horizontaal gedrag. En natuurlijk moeten we ook in horizontale zin elkaar dienen en liefhebben. Maar als het om de Heer Jezus gaat, primair, maak nu eens een verbond met hem. Een soort afspraak met de Heer. Dat wordt wel eens op conferenties een commitment genoemd. Dat wordt wel eens in mannendagen genoemd. Dan moet je de Heer eens gaan beloven wat je dus echt zult gaan doen de komende tijd. En er zijn zelfs groepen in de wereld die elkaar daar ook aan houden. Die elkaar opbellen. Hoe is het nu met de afspraak? Je hebt zaterdag een afspraak gemaakt met de Heer dat je dit en dit niet meer zou doen. Of dat en dat wel zou doen. Hoe is het nu? Ja, je had afgesproken elkaar scherp te houden. Ja, sorry. Jan, ik ben weer even door het ijs gezakt. Dat kan, hè. Als het gaat dooien, dan krijg je dat. Nee, maar pak hem maar. Maar hoe vaak zak je niet door het ijs? Hoe vaak gebeurt er niet iets dat je zomaar afspraken hebt gemaakt, maar dat je er niet aan toe komt? Maar in het geheel is dat ook zo. En dus moeten we terug. We moeten terug naar die ene afspraak. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik wil proberen, Heer Jezus, om u groot te maken, om u te verheerlijken, om u in mijn leven ruimte te geven, alle ruimte te geven. Dus geen valse eden, geen allerlei, holle woorden, en geen verbonden, maar een afspraak met u, Heer Jezus. En altaren, die werden helemaal overwoekerd door doornen en distel. Ik heb de vorige keer iets gezegd over een altaar. Ik geloof dat een altaar een heel bijzondere plek is. De plaats is wat God en mensen elkaar ontmoeten. Het altaar aller tijden is het kruis van de Heer Jezus. Daar stierf het Lam Gods. Het offer. Daar was de Heer. En de Heer had een plaats waar hij kon staan en zegenen. Welke plaats? Altaar. Exodus 20. Hele mooie tekst. Als het angstige volk siddert omdat ze de wet van de Heer horen, dan zegt de Heer, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. En dat is het altaar. Wat is ons altaar? Daarom zei Paulus, ik heb niets anders onder u willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het kruis van de Heer Jezus. Is het er met doornen en distelen overwoekerd of is het er nog? Weer diezelfde vraag. Je kunt het gewoon uit traditie ophangen of neerzetten. Je kunt er van alles mee doen. Het klinkt allemaal wel aardig en het is misschien ook wel leuk en goed. Maar in jezelf, in je eigen hart, is het kruis van de Heer Jezus voor jou cruciaal? Is het echt doorslaggevend? Gaat het daarover? Of is het door de gevolgen van de zonde een beetje weggedrukt, met doornen en distelen overwoekerd en weg? Nu, alles op een rij gezet, dit zijn de gevaren. Maar dit zijn ook de oplossingen. Dus die dingen die daar misgingen, die daar fout waren, heb ik nu omgedraaid. Ik wil ze nog een keer noemen. De dwaze profeten heb ik omgedraaid naar de profeet des Heren. De wachter die in een strik gevangen zit, die geen kant meer op kan, heb ik op de wachttoren gezet. Op uw wachtpost gezet. Mag ik Habakkuk citeren? Die ging staan op de wachttoren. En ik wacht op wat de Heren tot mij gaat zeggen. Ik heb die geboorte, moederschoot en ontvangenis omgedraaid naar nieuw leven, wedergeboorte, nog precies naar de Heer Jezus zelf. Ik heb die verworpen en dolende lieden omgedraaid van in Gods genade aangenomen, niet verworpen, maar genomen, aangenomen en niet meer dolende, maar op de weg des levens. Op de weg van het heil. Geen holle woorden meer. Geen valse eden. Of zomaar verbonden sluiten. Nee. Echt de Heere liefhebben. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je verstand. En de Heere zeggen. Heere, we willen u graag dienen. En de altaren. Die laten we niet overwoekeren. Met doornen en distelen. Wij willen het kruis van onze Heer Jezus. Centraal plaatsen. Nou, eigenlijk hebben we nu de kern van hoofdstuk 9 en 10 te pakken. Zien we waar Israël de fout in ging. De vier voorbeelden moet u vasthouden. Niet bij Bethlehem vandaan lopen. Niet met de wereld onder één hoedje, Baal Peor. Niet dat wat ooit gebeurd is in je leven, wat een wonder van God was, als een soort museumstuk gaan beschouwen, waar je nog steeds aan terugdenkt, maar waar je niks meer mee doet. Weet je wat, dan wordt Gilgal een afgodsplaats. En ook niet Bethel, wat prachtig begonnen is en poort des hemels is verworden tot een altaar waar iedereen een beetje deed wat hij zelf graag wilde. Al die dingen in dit stuk van de Bijbel terug. Ik heb het omgedraaid. En nu terug naar hoofdstuk 10 vers 12. Zaait in gerechtigheid. Oogst in liefde. Wij zullen in gerechtigheid moeten zaaien. Dat betekent dat we de Heere recht doen. Dat is de eerste gerechtigheid. Niet alleen dat ik mijn buurman recht doe, dat ook. Maar ik moet de Heere recht doen. En wat de Heere van u vraagt is niets anders dan hem lief te hebben. Het is duidelijk dat we de Heere recht moeten doen. We zullen vandaag een beslissing moeten nemen, echt voor onszelf. Heere, we willen u graag recht doen. We kunnen dat niet in eigen kracht. Ik ben de eerste om dat toe te stemmen. De Heilige Geest in ons wil dat graag. Zal dat ook gaan bewerken. Maar we willen de Heere recht doen. Zaaien in gerechtigheid. Oogsten in liefde. Dat betekent als wij dan toch denken aan een oogst zaaien, een oogstproces, dan moet er ook iets uitkomen. Nu, liefde is in de allereerste plaats onze liefde tot God. Ook onze liefde naar elkaar toe, maar ook onze liefde tot de Heer Jezus. Heren, we hebben u lief. Bijna wat Petrus moest leren in Johannes 21, heb je mij lief, heb je mij lief, heb je mij lief. Ja, Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Onze liefde tot de Heer Jezus. Ons verlangen om hem lief te hebben. Ons verlangen om God lief te hebben. Kan ook niet anders dan gevolgen hebben naar anderen toe. We hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En het hoofdstuk over de liefde, 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Liefde dat het kwade niet toerekent. Dat niet onwelvoegelijk handelt. Ik denk dat we ons allemaal wel eens in die spiegel mogen gaan bekijken. Oogst en liefde ontgint uw nieuw land. Dat betekent dat er weer oogst kan komen. Zoals Israël het land binnenstapte, eerst at van wat anderen al verbouwd hadden en later zelf zijn gaan zaaien en ook zijn gaan oogsten. Ontgint uw nieuw land. Ik bezocht een mevrouw in het ziekenhuis in Kampen, die altijd gewerkt heeft als evangeliste in Kampen, juffrouw Hendricks. Sommigen van u hebben van haar gehoord, hebben er een boekje over gelezen. Heel merkwaardig mens. Voor mij is dat echt een soort profetes geweest naar mijn eigen leven toe. Dus ik bezocht alle restaurants daar in Kampen en ging daar van tafeltje tot tafeltje om de mensen die daar zaten voor een kop koffie of voor een kleine snack, om ze aan te spreken. Houdt u van de Heer Jezus of kent u de Heer Jezus? Gaat u ook naar de kerk of leest u ook in de Bijbel? Nou, de mensen in zwarte hoed, een zwarte tas, een zwarte jas, het is allemaal zwart. Het was een ramp voor de obers, dat snap ik wel. Maar die bleven ook weg zolang zij daar een beetje rondliepen. Het was dood en doodstil. Ze gingen van tafel tot tafel. Ik zat er ook te eten. Ik kwam ook. Ze kwam ook bij mij. En ik zei heel zo. Ja, ja. Ik geloof in de Jezus. Dat moet u wel doen hoor. Want als u het niet doet, dan doen die overgetuigen het wel. Weet je wat? Nou, bom. Ze was heel scherp en heel fel. En ik moest getuigen van de Heer Jezus. Maar die juffrouw Hendricks is later ziek geworden. Lag in het ziekenhuis. Myosotis heet dat daar. En dan lag ze op een kamer toevallig met een zuster uit onze gemeente. En ik wist helemaal niet dat ze daar lag. Maar die zuster lag daar. We kwamen samen om die zuster te bezoeken. En die zei tegen mij hoe het zat. Nou, ik moest nog een beetje examen doen toen. Want ze kende mij ook niet meer van die ene keer. Nou, wat ik van dit vond en van dat vond. Nou, ik was geslaagd. Ik mocht dus wel aan haar bed blijven. Ik mocht ook wel wat voorlezen. Zo was het. Maar goed, toen zei ze. Ontgint u nieuw land, heeft de Heer tegen mij gezegd. Ik wil nu niet meer in Kampen werken. Ik wil nu in Zwolle werken. Daar woonden wij. Toen. Maar ze was echt bezig om afscheid te nemen. Ze is ook niet meer van dat bed afgekomen. Maar ze zei, ik wil zo graag opnieuw beginnen. 89 was ze. Ontgint u nieuw land. Wij zeggen, ja, dat is zo'n dwaas verhaal. Het mens was niet helemaal meer kosher. Dat zat helemaal niet meer zo lekker. Die zei zomaar dingen en die wist het niet. Weet u, haar hart was om bij elke receptie, of dat nou van de commissaris van de koningin was, of van de politiechef, of van de burgemeester. Maar ze kwam er. En ze vertelde iedereen van de Heer Jezus. Ze waren doodsbenauwd dat er een mens binnenkwam. Die zwarte tas. Dat is echt waar. En niemand durfde haar te weigeren. Maar ze heeft altijd heel beleefd, precies gevraagd. Van mag ik u iets vragen? Nou, niemand durfde zeggen nee. Dan komt er een bus met toeristen. Die komt eraan. En zij staat bij die deur. Nou. Al die oudjes uit Amsterdam, ik zie die bus nog staan. Die kwamen allemaal. Kent u de Heer Jezus? En dan kan je zo naar de binnen van. Mag ik even een ogenblikje stilte? Ze allemaal aan die tafel zaten, op de koffietafel, weet je wel. Ik wil even voor u bidden. Ja, zo ging dat. Er is een boek over haar verschijnen, daar kun je wat van leren. Ontgint u nieuw land? Maar zou u het willen? Zou u vandaag opnieuw willen beginnen? Even zonder juffrouw Hendricks uit Kampen. Zou u vandaag willen zeggen, Heer Jezus, voor u wil ik graag gaan. Zaaien in gerechtigheid, oogsten in liefde, ontgint uw nieuw land. Betekent, we willen opnieuw beginnen. Hier gingen ze teloor. Ze waren dwalende, dolende, ze waren nergens meer. Alles was bijna stuk, er was niets meer over. En zij worden uitgenodigd. Opnieuw beginnen. Maar dat is moeilijk vandaag. Moet je dan een eigen kerk gaan stichten? Moet je dan toch zijn als die Levitische jonge man uit Bethlehem, weet je wel, die kleinzoon van Mozes? Toch, ontgint uw nieuw land. Zou je voor de Heere iets willen verbouwen? Zou je iets in je tuintje willen laten groeien met de bedoeling om de Heere daarvan iets te geven? Moet je dan met een bos wortels naar de Heere? Nou ja, toch. Nee, ik bedoel dat niet. Maar je voelt het aankomen. Het gaat niet om die wortels of om die spessiebonen of om andere dingen. Het gaat om je hart. Is er nog iets voor de Heer in jouw tuintje? Of laat je onkruid en distels alles overwoekeren? Als je je altaar laat overwoekeren door distels en door doornen, dan groeit er niks meer. Hoort u de Heer Jezus zeggen dat de distels in die doornen kwamen en het zaad verstikten? Waarom zouden we nu vanavond niet tegen elkaar durven zeggen, we willen een nieuw land ontginnen? Niet een andere gemeente, maar we willen voor de Heer Jezus vruchten voortbrengen. Vruchten van waarde. Vruchten die te maken hebben met hemzelf. Met zijn heerlijkheid, met zijn glorie, met zijn wezen. Ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de Heere te vragen. Hij gaat het zegenen. Totdat hij komt en voor u gerechtigheid laat regelen. Met andere woorden, zaait in gerechtigheid. Maak je tuintje klaar. En hij laat het gerechtigheid regenen. Hij komt met een enorme zegen. Dat wordt op andere plekken in de schrift de late regen genoemd. Die tweede zegen. En het is zo fantastisch dat je in dit hoofdstuk, waar alles negatief is en alles op instorten staat, dit terugvindt. En ik vind ook dat we dat tegen elkaar mogen zeggen. Broeder en zuster, let op. Laat deze voorbeelden waarschuwingen zijn. Laat het omgekeerde van wat hier benoemd wordt wezenlijk zijn er bij ons. En laat het nieuwe hier, het ontginnen van nieuw land, een verlangen zijn. En dat betekent helemaal niet dat je ergens naar Suriname moet om daar te vertellen van de Heer Jezus. Als de Heer je stuurt, ga. Maar misschien zegt de Heer wel, begin eens in je eigen straat. Of begin eens in je eigen familie. Of begin, weet ik veel waar. In het ziekenhuis waar je toevallig terecht bent gekomen. Vertel. Ontgint u nieuw land. Heere, ik wil zo graag dat er iets voor u uit mijn leven spruit. Dat er iets bijzonders voor u opkomt. En dat uw altaar, niet door distels en door doornen overwoekerd wordt, maar dat uw altaar een plek is waar ik deze dingen mag brengen. Zoals Israël ook met de vruchten van het land bij de Heere kwam. Ook met een offerdier, ja. Maar ook met de spijsoffers. En het is zo bijzonder dat je hier een gezelschap vindt met fouten, 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 die toch deze oproep krijgen. En daarom is het ook voor ons zo bijzonder dat je dit gaat zien. De Heere zegene ons in deze tijd om te verlangen om nieuw land te ontginnen en om vruchten voor hem, voor onze Heer Jezus, te produceren. Hij wil het graag. De Vader ziet het graag. De Vader zoekt aanbidders. Hij ziet je komen met jouw plastic tasje met spullen. Sorry hoor dat ik het zo zeg. Maar hij ziet je komen en hij wil het graag van je aannemen. Het is bijzonder dat we vandaag de Heer Jezus mogen prijzen. Amen. Vader, ik wil u danken voor uw zoon. De enige die niet dolende was. Die ook niet buiten zinnen was, maar heel precies wist wat hij zei en wat hij wilde. De enige die geboren is uit de maagd, uit de moederschoot. Die gekomen is om hier op aarde uw naam groot te maken. De ontvangenis van de Heer Jezus. We willen u hartelijk danken voor al die zegeningen. Voor de profeten die u nog hebt, die vandaag nog vertellen van de Heer Jezus. Van de toekomst die er is. We willen nu bidden of wij vanavond ook de les zullen leren die Israël toen moest leren. Misschien hebben ze het niet opgepakt, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat we dat nu vanavond wel mogen doen. Met teruggebracht naar eenvoudige dingen. Een soort kernpunt van, we willen zaaien. We willen oogsten graag. We willen nieuw land hebben waar vruchten voor u uit tevoorschijn komen. Ons hart, ons leven, ons gezin, onze verantwoordelijkheid. Daar waar we gesteld zijn en misschien een bepaalde invloed hebben. We willen u bidden of dit echt uit de verf mag komen. Uit het land mag komen. We danken u voor Hosea 9 en 10. We danken u dat we dat geweldige boek van u hebben. Met deze voorbeelden voor vandaag. Dank u wel dat u zo uw gemeente wilt bouwen en wilt zegenen. En dat de mensen tot geloof zullen komen. En mensen die Heer Jezus zullen leren kennen. En er wel geboorte zijn. En wel ontvangenis is. En wel moederschoot is. Zijn processen. We willen u hartelijk danken dat dat ook gebeurt. We prijzen uw naam. Amen.